Voor diegenen die er de voorgaande afleveringen niet hebben gevolgd, we waren bezig met een serie over de tabernakel. En dit is inmiddels deel 11. En zoals u ziet, we zijn zo goed als de hele tabernakel door. We zijn nu in het Heilige der Heiligen aangekomen. We waren in Steenwijk in het Heilige blijven steken. En in Wolvenga gaan we het Heilige der Heiligen binnen, zo gezegd. Hoeft u niks achter te zoeken, is puur toeval. We gaan het hebben over de ark. En even voor diegenen die niet helemaal meer weten waar we het over hebben. Dit is de tabernakel. De tabernakel was het heiligdom van de Israëlieten gedurende hun woestijnreis van Egypte naar Kanaan. Het was het huis van God zoals God dat zelf aan zijn volk gegeven heeft. En in het Nieuwe Testament wordt een aantal keren verwezen naar de tabernakel als iets wat een geestelijke betekenis heeft. En die geestelijke betekenis hebben we al heel wat keren gezien. Die hebben we eigenlijk bij alle onderdelen van de tabernakel gezien, dat ze heenwezen naar de Heer Jezus Christus. En ook deze ochtend zullen we daar weer uitkomen. Nou, we waren door de poort binnengegaan, langs het brandofferaltaar gegaan, waar dieren werden geofferd. Hier stond een wasvat. En daar mochten de priesters zich wassen voor ze het heiligdom ingingen. En toen waren we het heiligdom ingegaan. Het heiligdom bestond uit twee delen. Het ene deel was het heilige, het andere deel het heilige der heiligen. De drie voorwerpen van het heilige, wie kent ze nog? Reukofferaltaar, kandelaar, tafel met toonbroden. En achter dat heilige, wat was daar? Wat was de scheidslijn tussen het heilige en het heilige der heiligen? Het voorhangsel. En dan komen we in het heilige der heiligen en daar staat de ark van het verbond. En dan wil ik met u lezen. U heeft allemaal inmiddels uw Bijbel meegenomen, maar toch staat het hier voor uw gerief op de beamer. Maar in de Bijbel meelezen is ook aan te bevelen. Exodus 25 wil ik lezen, van vers 1 tot vers 22. Daar staat: de Heere sprak tot Mozes. En ik begin speciaal met het eerste stukje. Het eerste stukje is eigenlijk iets wat niet zozeer over de ark gaat, maar is de algemene inleiding op de tabernakel. De Heere sprak tot Mozes: zeg tot de Israëlieten dat zij voor mij een heffing inzamelen. Van iedere man wiens hart hem dringt, zult gij voor mij een heffing inzamelen. Dit nu is de heffing die gij van hen inzamelen zult: goud, zilver, koper, blauwpurper, roodpurper, scharlaken, fijn linnen, geitenhaar, roodgeverfde ramsvellen, tagasvellen en acaciahout, olie voor het licht, specerijen voor de zalfolie en voor het welriekend reukwerk. Chrysopraastenen en vulstenen voor de efod en voor het borstschild. En ze zullen mij een heiligdom maken en ik zal in hun midden wonen. Gij zult het maken overeenkomstig alles wat ik u toon. Het model van het tabernakel en het model van al zijn gerei. En dan gaat het verder. Zo moeten zij dan een ark van acaciahout maken. Als wij de tabernakel bespreken, dan beginnen wij aan de buitenkant. Dan beginnen wij bij de voorhof en wat erin staat en gaan we langzaam naar binnen. Als God de tabernakel beschrijft, begint hij van binnenuit, van waar hij woont, van waar hij is. Hij begint zogezegd bij zichzelf. Zij moeten dan een ark van acaciahout maken, 2,5 el lang, 1,5 el breed en 1,5 el hoog. Gij zult die overtrekken met louter goud, van binnen en van buiten zult gij die overtrekken. En er rondom een gouden omlijsting opmaken. Gij zult er 4 gouden ringen voor gieten en die bevestigen aan de 4 voetstukken. En wel 2 ringen aan de ene zijwand en 2 ringen aan de andere zijwand. Gij zult draagstokken van acaciahout maken en die met goud overtrekken. Gij zult de draagstokken steken in de ringen aan de zijwanden van de ark, om daarmee de ark te dragen. De draagstokken zullen in de ringen van de ark blijven. Zij zullen er niet uit verwijderd worden. In de ark zult gij de getuigenis leggen, die ik u geven zal. Ook zult gij een verzoendeksel van louter goud maken, 2,5 el lang en 1,5 el breed. En gij zult 2 gerubs maken van goud, van gedreven werk zult gij ze maken, aan de beide einden van het verzoendeksel. Maak één cherub aan het ene einde en één cherub aan het andere einde. Uit één stuk met het verzoendeksel zult gij de cherubs op zijn beide einden maken. De cherubs zullen twee vleugels uitgespreid houden naar boven, met hun vleugels het verzoendeksel bedekkende en hun aangezicht naar elkander gericht. Naar het verzoendeksel zullen de aangezichten van de cherubs gericht zijn. Gij zult het verzoendeksel boven op de ark leggen, en in de ark zult gij de getuigenis leggen die ik u geven zal. En ik zal daar met u samenkomen, en van het verzoendeksel af, tussen de beide cherubs op de ark der getuigenis, over alles met u spreken wat ik u voor de Israëlieten gebieden zal. Tot zover uit het woord van God. Nou, deze hoeven we dan inmiddels niet meer te bespreken. De voorwerpen in de tabernakel. 7 voorwerpen als u de ark en het verzoendeksel als aparte voorwerpen neemt. Hier ziet u een plaatje van een ark. Dit is de ark zoals die nagebouwd is in het model op ware grootte van het tabernakel in Israël. Bij Haifa in de buurt. En ik heb u misschien wel eens verteld dat ik ook ooit het voorrecht had om rondleidingen te geven tijdens de Expo Exodus. Dat is lang geleden. Ik geloof in 1990 stond er een model van de tabernakel op ware grootte op de Veluwe in een landgoed. Er was een grote evangelisatieactie. Een maand of 4 was het opgesteld met een heel grote Bijbelse expositie eromheen op dat landgoed. En er stond dan ook ergens tussen de bossen zo'n tabernakel op ware grootte. En dan mocht ik dan groepen mensen die kwamen, die kochten dan toegangskaartjes om alle kosten te dekken, mocht ik ze rondleiden. En ik weet altijd nog dat als je dan met zo'n groep door het heilige liep, dan was het heel interessant. Hè? Dan zag je dan die tafel en zo'n model van de hoge priester stond erbij. En dan ging je door het voorhangsel heen, hè, zo'n kleed van 5 bij 5 meter. En dan kwam je in het heilige der heiligen, een ruimte, een kubus van 5 bij 5 bij 5 meter. En iedereen werd altijd stil. Het was maar een model. Het was maar gewoon iets van wat nagebouwd was. Maar toch werden de mensen stil. En het was zoiets van alsof die oude geschiedenis een beetje tot leven kwam. En je het gevoel had van je komt toch, het is allemaal nep, maar je voelde iets van Gods tegenwoordigheid, Gods aanwezigheid. En het is misschien maar een beeld en het was misschien maar heel zwakjes, maar het was heel opmerkelijk. Nou, hier heeft u zo'n model van de ark. En er staat niet beschreven hoe het precies was. Het was een houten kist met aan beide zijden met goud overtrokken, zowel van binnen als van buiten. Daar lag een gouden plaat op, dat is deze plaat met een rand, een omlijsting. Die plaat was van massief goud. En aan één stuk met die plaat, het verzoendeksel, waren 2 cherubs die met hun vleugels het verzoendeksel overschaduwden. Van gedreven werk. Ze werden dus als het ware niet gegoten, maar met hamers werd dat goud in de juiste vorm gegoten. En in tegenstelling tot een aantal andere voorwerpen is dit gemaakt van louter goud. Louter goud wil zeggen goud wat extra gezuiverd is. Goud wat de hoogste graad van zuiverheid had om een beeld te kunnen worden van de tegenwoordigheid van God. En God zegt, als die ark daar staat, Mozes, dan zal ik daar samenkomen. Dit is mijn troon. Dit is de plaats waar ik zal wonen te midden van mijn volk Israël. De ark als beeld wil ik eerst bij stilstaan. Wat betekent die ark? Wat is de symboliek? Daar gaan we niet zo heel lang bij stilstaan. Vervolgens wil ik iets zeggen over verzoening, over de verzoendag, over verzoend met God. En tenslotte het derde stukje over naderen tot God. 3 onderwerpen. Als eerste de ark als beeld en natuurlijk als beeld van de Heer Jezus. De ark wordt heel vaak genoemd in de Bijbel. Niet alleen in het boek Exodus. Die wordt ook genoemd tijdens de reis van de Israëlieten. En die wordt ook genoemd in het land. En later wordt die ook gezet in de tempel, dezelfde ark. Alle voorwerpen werden opnieuw gemaakt door Salomo in de tempel. Alleen de ark werd niet opnieuw gemaakt. De ark zoals Mozes die gemaakt had in de woestijn, die ark werd geplaatst in de tempel. En hier vindt u 7 namen voor de ark, precies 7 verschillende namen staan er in de Bijbel. En die geven iets aan, ik ga ze niet allemaal bespreken, maar ze geven iets aan van het bijzondere van de ark. Het is niet zomaar een kist, maar het is de troon van God zelf. Let u bijvoorbeeld op deze plaats, de ark van uw sterkte, zegt de psalmist. Dan staat er achter de voetbank van uw voeten. De ark is God niet. Het is de troon van God. Het is de plaats waar God op deze aarde woont. Het is de plaats die spreekt van de tegenwoordigheid van God, waar God is en waar God zijn heerlijkheid aan heeft verbonden. Nou, die ark, ik heb het al gezegd, die was gemaakt van hout en die was overtrokken met goud. En al deze beelden zijn we al vaker tegengekomen in de Bijbel, dus ik ga ze niet heel uitgebreid langs om die symboliek toe te lichten. Maar hout is een beeld in de Bijbel van mensen. Het broze hout wat voortkomt uit de aardbodem, waar de pilaren en de planken van het tabernakel van gemaakt zijn, dat is een beeld van ons als mensen. Het hout van het brandofferaltaar en ook van het reukofferaltaar en de toonbroden was ook een beeld van de mensheid van de Heer Jezus Christus. En wat je ziet is eigenlijk dat als je bij de ark komt, dat de ark een fantastisch beeld is van de Heer Jezus Christus. Waar woonde God in het Oude Testament? God woonde in het Oude Testament tussen de cherubs in het heiligdom. Waar woonde God in het Nieuwe Testament? De Heere God woonde in de Heer Jezus Christus. De volheid van God, zegt Colossense, woonde in hem. Wat de ark in het Oude Testament was, dat is de Heer Jezus in het Nieuwe Testament. De ark is een beeld van de Heer Jezus Christus. En wat je ziet in de ark is eigenlijk iets heel diepzinnigs. Wat je ziet in de ark is dat je hout, een houten kist hebt, maar die is van binnen en van buiten overtrokken met goud. Pardon, hier moet staan godheid. Dat goud is een beeld van de godheid van de Heer Jezus Christus. Als je naar het Nieuwe Testament komt, daar zullen we zo meteen nog bij stilstaan, dan ziet u dat de Heer Jezus, hij was een mens, hij wandelde zoals andere mensen op deze aarde. En tegelijkertijd was hij God zelf, het woord wat vlees geworden was, wat bij de mensen gekomen was. En het is vaak geprobeerd om te scheiden, wat is nou de mens Jezus Christus, wat is nou de God Jezus Christus? Daar zijn eeuwenlang allerlei kerkoorlogen over gevoerd. Als u een beetje in de kerkgeschiedenis thuis bent, dan weet u van de 3e en de 4e eeuw, de tijd van de grote concilies in het christendom, die gingen eigenlijk over deze vraag. Wie is de Heer Jezus Christus? Is hij 100% mens en geen God? Is hij 100% God en geen mens? Of is hij 50% mens en 50% God? En uiteindelijk hebben de geloofsbelijdenissen van de oude kerk het vastgelegd. Waarachtig God en waarachtig mens. 100% God, 100% mens. Verweven op een manier die wij niet kunnen scheiden. En dat zie je eigenlijk terug in de ark. Goud en hout op een manier onderscheiden dat je dat niet meer uit elkaar kunt halen. Een verzoendeksel, die gouden plaat, komen we zo meteen op. Dat spreekt van de gerechtigheid van God. En die cherubs, die engelen van het oordeel, die zijn we ook al vaker tegengekomen. Die zijn we tegengekomen bijvoorbeeld in dat onderste kleed wat over de tabernakel lag. Er waren cherubs ingeweven. En het voorhangsel, dat kleed wat het heilige scheidde van het heilige der heiligen, had ook grote geweven cherub-engelenfiguren. Als het ware grote engelen die de toegang tot Gods aanwezigheid bewaakten. Hier heeft u een paar teksten over de Heer Jezus. God en mens in één persoon. Daar kan ik uren over praten, want de Bijbel staat er vol van. Ik wil een paar voorbeelden noemen. Jesaja 9, vers 5, een kersttekst. Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. We zeggen het elk jaar. Maar als je bij stilstaat, wat betekent het? Een kindje is geboren, Maria kreeg een kindje. Gewoon een kindje zoals elk mens op aarde geboren wordt. 100% mens. Maar Jesaja gaat verder. Een zoon is ons gegeven. Met kerst werd ook door God zijn zoon. God de zoon aan mensen gegeven, aan mensen toevertrouwd. En het is hetzelfde kindje. Een kindje en de zoon van God zelf. En dan gaat het verder. Sterke God. Als je bij de kribben staat, dan denk je daar niet over na. Maar de sterke God lag in de kribben. Vader van de eeuwigheid. En NBG vertaling zegt eeuwige vader, maar je kunt beter vertalen de vader van de eeuwigheid. Het kindje in de kribbe is de vader, dat wil zeggen de bron van de eeuwigheid. Hij is de schepper van de eeuwigheid. Vredevorst. Nog zo'n tekst. Petrus, als de Heer Jezus vraagt, wie denken jullie dat ik ben? En dan komen al die antwoorden, wat hij wel niet zou zijn. En dan zegt Petrus, u bent de Christus. De zoon van de levende God. En dan zegt de Heer Jezus, je hebt goed geantwoord, Petrus. Want de Heer Jezus was niet alleen maar mens, hij was 100% mens, maar ook 100% God, de Zoon van de levende God. Twee teksten gecombineerd. Hebreeën 1 vers 3 wordt over de Heer Jezus gezegd, hij die alle dingen draagt door het woord van zijn kracht. Dat wil zeggen, doordat de Heer Jezus er is, bestaan wij. Bestaat dit gebouw, zijn de natuurwetten in stand. Dat is het dragen, het onderhouden van de schepping door de Heer Jezus Christus. En dan koppel ik aan een tekst uit 2 Korinthe 13 vers 4, die in zwakheid is gekruisigd. Ik vind het zo'n verootmoedigende gedachte om te realiseren dat toen de Heer Jezus stierf, toen hij aan het kruis hing, hij in zwakheid was gekruisigd. Naar zijn mensheid stierf hij aan het kruis. Maar naar zijn godheid was hij degene die op dat moment dat kruis de kracht gaf om in stand te blijven. Die al die mensen om hem heen de kracht gaf om zich tegen hem te verheffen. Omdat hij de onderhouder is van alle dingen. Dat kunnen wij niet scheiden. Maar het is wel hoe de schrift erover spreekt. En daarom staat het denk ik ook in Matthäus 11, vers 27. Niemand kent de Zoon dan de Vader. Hij staat vlak voor. Niemand kent de Vader dan de Zoon. En er komt er wat achter. En degene aan wie de Zoon hem geopenbaard heeft. Dus de Vader kunnen wij als het ware leren kennen. Maar van de Heer Jezus zegt hij, niemand kent de Zoon dan de Vader. Er zal geen mens op aarde of in de hemel ooit in staat zijn om aan te geven hoe dat zit met de mensheid en de godheid van de Heer Jezus Christus. De ark als beeld van de Heer Jezus Christus. Er lagen drie dingen in de ark. Wie weet toevallig wat er in de ark lag? De stenen tafel hebben we gelezen, de getuigenis, de twee stenen tafelen. Maar wat lag er nog meer in de ark? Een kruik met manna. En verder? De staf van Aaron, heel goed. Moeilijkere vraag, waar staat dit? Nee, waar staat dit in de Bijbel? Ja, het vraagt een hoop Bijbelkennis, hè? Tjongejongejonge. Hebreeën 9. Wat vindt u pas in het Nieuwe Testament? Als Paulus in Hebreeën terugkijkt naar wat er in de ark lag. Dan beschrijft hij die tempel. En dan zegt hij trouwens over, hierover kunnen wij nu niet in bijzonderheden treden. Nou, we hebben het voorrecht dat wij nu wel in bijzonderheden kunnen treden. En niet omdat ik dat nieuw bedenk, aanvullend aan Paulus, maar simpelweg omdat op andere plaatsen in de Bijbel gewoon beschreven staat. Er staan drie dingen, lagen er in de ark. En die drie dingen, die gouden kruik met manna, de staf van Aaron, de tafel van het verbond, die hebben ook een heel bijzondere relatie met de Heer Jezus Christus. En ik wil ze heel kort langslopen. Trouwens, als het ark later in de tempel staat, dan staat er van geschreven dat alleen nog de twee stenen tafelen erin lagen. Heeft trouwens ook een betekenis, maar dat is een andere preek weer. Een kruik met manna. Manna. Manna was het brood uit de hemel. Het was het voedsel van het volk Israël in de woestijn. U weet het wel, Israël was in de woestijn met zo'n grote gemeenschap. En ze hadden na een tijdje geen eten, want er is niet zo gek veel eten in een woestijn. En toen liet God, nadat het volk natuurlijk mopperde, liet God manna uit de hemel komen. Brood uit de hemel. Je ziet het, een soort regen. 'S Ochtends lag het op als dauw op het veld, had de smaak van honingkoek. En het volk mocht dat opzoeken, verzamelen. En dan staat er in het Nieuwe Testament, in die tekst uit Johannes 6, zoals Mozes het brood uit de hemel heeft gegeven, zo geeft mijn Vader uit de hemel het ware brood uit de hemel. En dat ben ik. Daar zegt de Heer Jezus als het ware, dat het manna een beeld is van zichzelf. Zoals dat manna op de aarde verscheen en bij de Israëlieten was, zo zegt de Heer Jezus, zo ben ik door mijn hemelse Vader verschenen en te midden van de mensen komen wonen. Want manna, dat herinnert aan de menswording van de Heer Jezus Christus. Weet u wat zo mooi is? Als je kijkt naar de persoon Jezus Christus, die je niet kunt doorgronden, dan zijn er een aantal dingen die heel bijzonder aan hem zijn. En die worden als het ware gekoesterd in de ark. En het eerste is dat de Heer Jezus Christus, hoewel hij God was, gekozen heeft om mens te worden. Om mens te worden voor u, voor jou, voor mij, om ons naar God te kunnen brengen. Het tweede wat in de ark lag, dat was de wet. En dat is een heel bijzonder verhaal, is een heel bijzonder verhaal. Hier staat een tekst uit Psalm 40, die wordt geciteerd in Hebreeën 10. En dan past de Heer Jezus hem toe op zichzelf. Of past Paulus hem toe op de Heer Jezus. De wet, dat is, zijn de regels van God. Weet u nog hoe het ging toen Mozes op de berg was? En toen God hem daar de wet gaf. De stenen tafelen die God hem zelf gegeven had. Hoefde Mozes niet te maken. God gaf Mozes 2 stenen dingen. En met zijn vinger beschreven met de 10 geboden. Maar het duurde 40 dagen, want Mozes was in de heerlijkheid. En toen kwam Mozes naar beneden. En halverwege kwam die Jozua tegen, want die stond te wachten. En toen zei Mozes, ik hoor wat in de legerplaats. Nou, zegt Jozua, is niks aan de hand. En een tijdje zegt Mozes, ik hoor wat. Er is feestrumoer. En dan komen ze beneden in de legerplaats. En wat zien ze? Daar zien ze het volk, onder leiding van Aaron, dansen rondom een gouden kalf. Dat gouden kalf, dat was waarschijnlijk niet eens een beeld, niet eens een god, dat ze die aanbaden als een god, maar als een zichtbare vertegenwoordiging van God. Als een soort herinnering aan dat er een god was. Maar voor Mozes is het afgoderij. En dan staat Mozes daar met die 2 stenen tafelen onder zijn hand. En dan ziet hij dat volk, wat nog maar amper tegen God gezegd had, Exodus 19, wij zullen alles doen wat God geboden heeft. En dan staat Mozes dan, en hebben ze al gebroken met het eerste gebod, gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En dan kon Mozes 2 dingen doen. Hij kon 2 dingen doen. Hij kon doorlopen met die 2 stenen tafel de legerplaats in. En dan zou heel Israël vernietigd zijn. Want dan zou het duidelijk zijn dat geen mens kan voldoen aan die heilige eisen van God. Dus Mozes pakte die 2 stenen tafel en hij smeet ze kapot op de grond. En dan houdt hij schoon schip. En dan zegt Mozes, nou ga ik opnieuw naar de Heere God. En dan ga ik voorbeden voor jullie doen. Een heel mooi gebed dat Mozes daar als het ware bij God komt. En zegt van Heer, delgt u mij maar uit uw boek. Maar laat het volk alstublieft gaan. Is een fantastisch beeld van de Heer Jezus Christus, hoe die voorbeden doet voor ons bij God. En dan zegt God Mozes, nou moet je opnieuw 2 stenen tafelen nemen. De tweede keer moest Mozes ze pakken. En die moet je meenemen en dan ga ik ze beschrijven. En hij bracht ze bij de Heere God en God beschreef die 2 stenen tafelen met zijn vinger, met zijn wet. En toen zei God er wat bij. Toen zei God Mozes, Deuteronomium 10, daar vindt u het, dan moet je een houten kist maken. De ark. En dan moet je die 2 stenen tafelen in die houten kist leggen. Dat de kracht van de wet als het ware in de eerste plaats schijnt in die kist. En niet de mensen, het volk Israël, recht in de ogen van die wet moeten kijken, want dan moet ik ze vernietigen. En veilig in die kist opgeborgen werd die kist, werd de ark. En die ark werd geplaatst in het heilige der heiligen. Weet u wat de Heer Jezus heeft gedaan? Die heeft gezegd, mijn vader, de mensen kunnen uw wet niet houden. Ik word mens. Bij zijn komen in de wereld heeft hij gezegd, slachtoffers en zondoffers hebt u niet gewild. U wil niet steeds dat mensen als het ware iets verkeerd doen en vervolgens berouw hebben we teruggekomen. Ik kom om uw wil te doen. Uw wet is in mijn binnenste. En ik ga door mijn werk op het kruis een volledig nieuw geslacht van mensen maken. Waarvan 2 Korinthe 3 zegt dat de wet geschreven is in hun hart. Niet op stenen tafelen, maar op de vlezen tafels van je hart. Waarvan Jeremia 31 zegt dat God de wet in ons binnenste geeft. Dat heeft de Heer Jezus gedaan. En daarom is die wet zo'n fantastisch beeld als je er ligt in de ark dat de Heer Jezus gezegd heeft van ik neem de last van die wet wel over. Het derde is de staf van de Aaron. U weet het wel, Aaron, dat was de door God gekozen priester. In Numeri, en Numeri 16 en 15 heeft hij die opstand, 16 en 17 heeft hij die opstand van de Korachieten. De Korachieten kwamen bij Mozes, die zeiden Mozes, nou moet je eens even ophouden Mozes. Jij zit daar maar met je eigen gekozen leiderschap en priesters. Waarom kunnen wij geen leider van het volk zijn? En toen zei God, van nou moet je 12 takken nemen. Voor elke stam 1 tak, Numeri 17. Behalve voor de stam van Levi, daar moet je 1 staf nemen, 1 tak nemen. 1 dode tak met de naam van Aaron erop. En die breng je in het heiligdom. En dan gaan we morgen, zal ik aanwijzen, wie priester mag zijn voor mij. En de volgende dag kwam Mozes in het heiligdom en er stonden 11 dode takken. Voor alle stammen stonden er dode takken. Behalve 1, de tak van Aaron. Want die dode tak,
die had amandelbloesem voortgebracht. God had nieuw leven gegeven door de dood heen. En daarmee werd Aaron aangewezen als priester. Nou moet u Hebreeën 7 lezen. En dan ziet u dat de Heer Jezus Christus hoge priester is naar de orde van Melchizedek. Die overstijgt de ordening van Aaron. Omdat hij een priester is tot in eeuwigheid. Omdat hij in de dood geweest is en leeft tot in alle eeuwigheid. Ziet u het? Die dode tak die amandelbloesem voortbrengt als een bewijs van het priesterschap van Aaron. Het graf van Jezus Christus, waar de Heer Jezus uit opstaat, het bewijs dat God hem als priester tot in eeuwigheid heeft aangesteld. De Heer Jezus is onze aardig. Een fantastisch beeld. Ik kan hier nog heel lang over spreken. Eigenlijk wilde ik 2 preken houden. 1 preek over dit onderwerp en 1 preek over het verzoendeksel. Maar ik heb toch gekozen om het wat sneller te gaan afronden. Maar daar kunt u zelf nog over nadenken. Over dit onderwerp. De Heer Jezus, in wie God woont. En als u dan die Israëlieten, is ook zo'n fantastisch beeld, de Israëlieten door de woestijn ziet gaan. Weet u hoe dat ging? Er werd de ark, er mochten draagstokken niet uit verwijderd worden. Die werd eerst bedekt met het voorhangsel. En daar kwam een kleed over van tachasvellen. En daar kwam een hemelsblauw kleed over. En die priesters namen die ark op de nek, niet op een kar. En ze gingen door de woestijn. En dan staat er in Numeri 10, dat de ark 3 dagreizen voor hen uittrok. 3 dagreizen voor hen uit. Om een rustplaats te zoeken voor het volk van God. En 3 dagreizen daarachter kwam het volk Israël. En weet u het nog? Elke Israëliet had in de voering, in de zoom van zijn kleed, een heel klein draadje. Van de kleur hemelsblauw. Als het ware wil dat zeggen, wij horen bij die ark. Die ark had een blauw kleed, een hemelsblauw kleed. En elke Israëliet had zo'n hemelsblauw draadje aan zijn kleding. Dat is kleur bekennen. Aangeven dat je bij de Heer Jezus Christus hoort. Verzoend met God. Dit is de ark. En daar heeft u dat verzoendeksel. Dit is weer een ander plaatje ervoor. En dat verzoendeksel is een beeld van de gerechtigheid van God. Goud is ook verbonden met de troon van God, met het oordeel van God. En met name die cherubs, die engelen, die zijn al vaker tegengekomen. Die kwamen we bijvoorbeeld al tegen in Genesis 3. Toen Adam en Eva uit de hof verdreven werden, stelde God een cherub, zo'n engel, met een flikkerend zwaard op om de toegang tot de boom des levens te bewaken. En dan komt deze engelen tegen in Openbaring. Daar worden ze de 4 dieren genoemd. En als u wilt weten, het bewijs daarvoor wil, moet u naar het boek Ezechiël gaan. Ezechiël 1 en 10. Daar worden die 4 dieren beschreven. En plotseling staat er, realiseerde Ezechiël zich dat het cherubs waren. En die cherubs, die engelen, zijn verbonden met de troonwagen van God, waarmee God deze aarde regeert. Die cherubs, die kijken als het ware naar beneden, naar het goud van het verzoendeksel. En die kijken daarin. Die kijken daarin. En daar zien ze de heilige eisen van Gods wet. Weet u, die engelen zijn de dragers van het oordeel. Dat zijn de engelen die God in heeft gezet en nog in zal zetten om het oordeel van overtredingen van de wet te beboeten. En die engelen die kijken als het ware in die kist en die zien daar die wet liggen. En eigenlijk zou het oordeel moeten komen over het volk Israël. En eigenlijk zou het oordeel moeten komen over u en over mij. Maar weet u wat zo mooi is? Elk jaar gebeurde er wat bijzonders. Op de grote verzoendag, ging de hoge priester naar binnen om bloed te sprenkelen op dat verzoendeksel. En weet u wat dat het mooie is? Het mooie dat is dat die cherubs, dat is zo'n fantastisch beeld, als ze dan naar beneden kijken, dan zien ze niet langer die wet, maar dan zien ze het bloed van iemand die betaald heeft voor de prijs van de overtredingen. Daarmee zijn de zonden verzoend. Dat is een preek op zich, dit onderwerp, Leviticus 16. Want weet u, het is zo rijk, dit beeld. Weet u hoe dat gaat? De hoge priester moest dat doen. Die mocht maar 1 keer per jaar het heiligdom inkomen. Maar weet u, de hoge priester had fantastische kleren. We hebben het net gelezen van die chrysopraastenen en noem maar op, die efod die gemaakt werd, de mooie stenen en dat blauw en dat goud. Maar 1 dag in het jaar legde de hoge priester die heerlijke kleding, die mooie kleding, opzij. En dan trok hij een linnen gewaad aan, met een linnen gordel en een linnen tulband. En dan ging hij zo in alle eenvoud het heiligdom in. Is het geen fantastisch beeld van de Heer Jezus Christus? Tot in alle eeuwigheid, getroond in heerlijkheid. Maar één dag in het jaar, één dag in zijn leven, heeft hij al zijn heerlijkheid afgelegd. Is naar de aarde gekomen en heeft als de grote hoge priester op het kruis van Golgotha verzoening aangebracht. En zijn bloed als het ware in het heiligdom bij God gebracht om voor u en mij onze zonden te verzoenen. Ik kan het bewijzen. Dat staat gewoon in de Bijbel. Hier staat het, Romeinen 3. Ik ga dit gedeelte even heel kort met u lezen en een paar opmerkingen geven. U kent het vast wel. Romeinen 1 en 2, Paulus die gaat als het ware systematisch de hele mensheid af. En hij komt tot de conclusie van allen hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God. De conclusie van Paulus in Romeinen 3. Er is geen hoop voor deze wereld, want of je nou Jood bent of heide, je staat in zonde tegenover God. De cherubs die op de verzoendeksel neerkijken. Maar dan gaat het verder in Romeinen 3. Maar we worden gratis om niet rechtvaardig gemaakt door zijn genade, door de verlossing die in Jezus Christus is. Er is bloed aanwezig op het verzoendeksel. En dat is te wijten aan de verlossing die in Christus Jezus is. En dan gaat het verder. Hem heeft God gesteld tot een genadetroon door het geloof door zijn bloed. En dan moet u weten, het woord genadetroon, dat er eigenlijk staat door het verzoendeksel. Het is precies hetzelfde woord dat Hebreeën 9 ook door verzoendeksel is betaald. Hem heeft God gesteld tot een verzoendeksel. Doordat het bloed van Jezus als het ware daarop gevloeid is, is dat oordeel van die cherubs voorbij. En kan de ark van God in plaats van een plaats van oordeel, een plaats van zegen, een plaats van genade worden. En dan gaat het verder. Tot betoning van zijn gerechtigheid, wegens het voorbij laten gaan van de zonden die tevoren hadden plaatsgevonden onder de verdraagzaamheid van God. Let wel, de zonden van de Israëlieten zijn nooit vergeven op grond van het bloed van bokjes en stieren. Dat bloed kan geen zonde wegnemen. Al die zonden zijn vergeven vooruitziend naar het offer van Jezus Christus. En vandaag de dag tot betoning van zijn gerechtigheid vandaag, omdat de Heer Jezus vandaag iedereen kan rechtvaardigen die op grond van het geloof is. We gaan verder naar het laatste gedeelte. Naderen tot God. We hebben een aantal dingen gehad de laatste maanden. We zijn door de deur de tabernakel ingekomen. We waren zo'n Israëliet en we mochten naderen tot God. We mochten die deur tot God naderen. We hebben stilgestaan bij Johannes 10 waar de Heer Jezus zegt, ik ben de deur. En ik ben de weg naar de Vader. Als iemand tot de Vader wil komen, moet hij door mij. Er is geen andere weg dan door Jezus Christus. We hebben stilgestaan bij het brandofferaltaar. En we hebben gezien dat als je tot God nadert, het eerste wat er moet gebeuren, er moet verzoening plaatsvinden. En moet iemand anders voor ons sterven, of anders moeten we zelf sterven. En we hebben gezien dat de Heer Jezus zijn bloed heeft laten vloeien op het kruis van Golgotha. Dat we verzoend zijn op grond van hem. Toen heeft God priesters van ons gemaakt. Hij heeft gezegd van nou ben je rein, maar ik ben er niet tevreden mee dat je verzoend bent. Ik maak een priester. Ga je wassen. Gebruik het wasvat. Gebruik de Bijbel, het woord van God. Want ik wil dat je nadert tot in mijn heiligdom. Je mag naderen in het heiligdom. We hebben het gouden reukofferaltaar gezien. En daar mocht je God offeren. God eren. Je wierook en je reukwerk brengen. Bij God komen. En tenslotte kom je dan uit bij het Allerheiligste. Dan kom je uit bij het Allerheiligste, bij de ark. De troon van God zelf. Maar, wat ik net al zei, als je tot God nadert, dan kan dat niet zomaar. Dan kan dat niet zomaar. God was een God die zich als het ware helemaal gehuld heeft in het heiligdom. Er staan teksten in het boek Jesaja, zoals deze tekst, dat God zich verborgen houdt. God heeft zich als het ware opgesloten. Hij is een verlosser. Maar hij heeft zich ook opgesloten, omdat als God in al zijn heerlijkheid bij Israël zou zijn, het volk Israël misschien wel weggevaagd zou worden door zijn heiligheid. Maar nou is dat mooi. Nou is het mooi dat God een toegang heeft tot het heiligdom. Ik heb het al genoemd, deze cherubs. De cherubs die voor de hof van Ede stonden met een flikkerend zwaard, die geruf, die bewaakten de toegang tot het heilige der heiligen. Als je als priester daar stond, dan stond je voor dat reukofferaltaar, dat stond vlak voor dat gordijn, dat grote gordijn van 5x5, en daar zag je die grote engelengestalte op. En er mocht niemand nader. Weet u, toen de Joden later in de tijd na de ballingschap grote verzoendag hielden, moest de hoge priester ook eens in het jaar het heiligdom ingaan. En dan bonden ze een touw aan zijn voet, want stel dat er wat gebeurde met die hoge priester in het heiligdom, dan konden ze hem eruit trekken. Want je kon niet zomaar tot God naderen. Dat staat beschreven in de rabbijnse geschriften. En moet je zich voorstellen, toen was het heiligdom gewoon leeg, er lag een steen in. Want de ark was er toen al lang niet meer. Maar dat is de heiligheid van God. God die niet genaderd kan worden. En weet je wat nou zo mooi is? Dat God tegen ons zegt, je mag naderen. Je mag dichtbij komen. Je mag dichtbij komen. De woorden van Exodus 25 hebben ze gelezen. Wat God zegt, ik zal daar met u samenkomen. Op mijn plaats zal ik met jullie samenkomen. Jullie mogen naderen tot mij. Deze woorden zijn gezegd tot Mozes. Maar in het Nieuwe Testament ziet u dat ze eigenlijk worden toegepast op u en op mij. En dan kom ik bij de belangrijkste tekst van deze ochtend, is het Hebreeën 10. Hebreeën 10, daar wil ik vrijwel mee afsluiten. Daar staat, daar wij dus broeders vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. Paulus heeft beschreven hoe die beelden van die tabernakel, wat ze betekenden, dat nieuwe priesterschap laten zien, dat enige offer laten zien. En dan komt hij op het punt dat hij zegt, nou broeders, nu moet ik de conclusie trekken. Als dit de betekenis is, die tabernakel is een beeld van de hemel. En het heilige der heiligen is een beeld van de troon van God zelf, waar de Heer Jezus Christus is. Dan zegt God tegen ons, nu mag je naderen. Nu mag je dichtbij komen. Nu mag je bij mij komen om voor mijn troon te staan. En dan zegt Paulus, daar we dus vrijmoedigheid hebben, broeders. Dat wil zoveel zeggen als, we mogen gewoon zonder enig bezwaar binnenstappen bij God. Moet je zich voorstellen, wat een Jood die zou hiervan gehuiverd hebben. Dat heilige der heiligen waar je niet eens aan mocht komen. En zelfs als een hoge priester op de grote verzoendag daar binnen ging, was het in rookwolken gehuld. En Paulus zegt, je mag gewoon bij God naar binnen gaan. Want er is een nieuwe weg geopend. Een nieuwe weg door het bloed van Jezus. De levende nieuwe weg die hij heeft ingewijd door het voorhangsel heen en staat erachter. Dat is zijn vlees. Dat is de Heer Jezus Christus. Doordat de Heer Jezus Christus mens geworden heeft, is hij gestorven, is hij opgewekt, maar heeft hij bovendien een hele nieuwe priesterfamilie gesticht. En die priesterfamilie bestaat uit elke gelovige vandaag de dag in Jezus Christus. En als de Heer Jezus als het ware de hemel ingaat, dan zegt hij tegen ons, kom maar mee. Kom maar mee naar de Vader. Ik open de weg, want de Vader zal mij met open armen ontvangen. En jullie mogen met me mee naar binnen lopen. Jullie mogen met me mee naar binnen lopen. Voor de troon van God zelf verschijnen. En wat geen enkele Israëliet in het Oude Testament ooit zou hebben overwogen. Om zomaar dat heilige de heilige binnen te lopen. Dat mogen wij nu vandaag de dag doen. Ten slotte. De heidenen, die mochten op afstand blijven. De tabernakel was er niet voor hen. Het was een teken van de woonplaats van God bij zijn volk. En de Israëlieten, de 11 stammen van de Israëlieten, die mochten er wel komen. Ze mochten door de poort naar binnen gaan en ze mochten naar het brandofferaltaar gaan en daar hun offer brengen. Maar ze mochten niet verder. Ze mochten niet verder gaan. Ze moesten hun brandoffer of hun zondoffer brengen en teruggaan. Gelukkig dan waren de Levieten. Levieten, dat waren de dienaars van de priesters, de stam van Levi. En die mochten wat meer doen in de tabernakel. Die mochten ook het gerei verzorgen en helpen op- en afbreken. Maar ze mochten niet het heiligdom ingaan. Dat was niet voor hen. Dan had je de priesters. De priesters mochten wel het heiligdom ingaan, maar ook niet ongecontroleerd. 1 keer 's ochtends, 1 keer 's middags. Om de kandelaar en de tafel te verzorgen. En om het reukwerk te brengen. Verder niet. Was verboden. Af en toe mochten ze naar binnen. En ze mochten zeker niet het heilige der heiligen ingaan. De hoge priester dan. De hoge priester, ja, die mocht het heilige der heiligen in. wat ik al zei. Hij moest voordat hij, dat staat in Leviticus 16, voordat hij het heilige de heilige binnenging, eerst een gouden wierookvat vullen met wierook en het om het hoekje van het voorhangsel naar binnen schuiven. Zodat het heilige der heiligen als het ware helemaal vervuld was met rook. En dan kon hij pas naar binnen in zijn kleed onder het bloed te sprenkelen op het verzoendeksel. Weet u, niemand mocht erin gaan. En toch is dat niet zo. Als u het Oude Testament goed leest, dan ziet u dat één man vrijelijk toegang had tot God. Dat is Mozes. Zeker op 7 plaatsen staat dat Mozes vrijelijk toegang had tot God in het heiligdom. Die tekst uit Exodus 25, daar Mozes, tussen de cherubs, daar zal ik met jou spreken. Nummer 12. Mozes is vertrouwd in heel mijn huis. Ik spreek in dromen en gezichten tot de mensen. Maar tegen Mozes spreek ik van mond tot mond. Zoals iemand met zijn vriend spreekt. Is het niet mooi? Dat terwijl heel Israël huiverde, ging Mozes gewoon naar binnen. En hij sprak daar met God. Hij kon daar bij God zijn. En als heel Israël zich afvroeg, wat moet ik nou? Dan zegt Mozes, ik ga het wel even aan de Heere God vragen. Vandaag de dag is een van de vragen die we hebben. Wat is nou de wil van God voor mijn leven? Nou, de wil van God wil God vertellen, maar wel op zijn plaats. In het heiligdom. Dan wil God het vertellen. Dus laten wij doen wat Hebreeën 10 zegt. En met Mozes dat heilige binnengaan. Bij God op bezoek komen. En God laten spreken. En naar hem luisteren. Want het voorrecht van Mozes mag een voorrecht voor u en voor mij zijn. Om vandaag de dag het heiligdom in te gaan bij God. Om tot hem te naderen, om hem daar te spreken. Om hem te eren, om te aanbidden, om te luisteren. Om vol te worden van zijn heerlijkheid. Amen.
Een lied wat daar heel mooi op aansluit is 245. Hier in uw heiligdom, dicht bij de troon, vraagt uw aanwezigheid ons stil te zijn.
Here.
Het is prachtig om te beseffen dat wij inderdaad gewoon vrijmoedig tot God mogen naderen. Het sluit ook wel heel mooi aan bij de gedachte die ik had bij het nieuwe lied wat we wilden zingen, ook voor het avondmaal als voorbereiding daarop. Even kijken, 6:48. Het refrein was het eerste wat mij heel bijzonder aansprak. Daar staat, hier zijn wij als levend offer, Heer, heilig en aangenaam voor u. Daar is geloof voor nodig om dat te zeggen. He, want God is zo heilig en zo groot. Dankzij Jezus mogen wij hem kennen. Maar als je zijn heiligheid ziet, dan heb je de neiging om ineen te krimpen en te denken, ik moet me verstoppen, net als Adam en Eva. Maar als je gelooft in het werk wat Jezus heeft gedaan aan het kruis, en daar echt aan vasthoudt en op gaat staan, dan mag je weten dat je heilig en aangenaam bent voor God. En ik heb me wel eens afgevraagd, waarom moeten we nou zo vaak avondmaal vieren? Maar ik denk dat het heel belangrijk is om dit steeds weer aan jezelf te vertellen van, ik mag naar God toe gaan. En ik ben heilig en aangenaam voor God door wat Jezus voor ons gedaan heeft. En dat zegt niet iets over onszelf, dat zegt iets over het enorme werk dat Jezus heeft gedaan aan het kruis en Gods enorme genade en liefde voor ons. We hadden het afgelopen week in de kring er ook over dat we vaak geneigd zijn als het niet goed gaat met ons, als we ons slecht voelen, dat we soms dan onbewust het beeld hebben dat God ook een beetje met een frons naar ons kijkt. En als het goed met ons gaat, dat hij dan heel dicht bij ons is. Maar zo is het niet. God is altijd dicht bij ons en veroordeelt ons nooit, want dat is al gebeurd aan het kruis. Daar is dat gebeurd en dat is nu gewoon verleden tijd. He, dus of we ons nou goed voelen of slecht voelen, het werk van Christus is nog steeds volbracht en we mogen nog steeds heilig en aangenaam voor God staan. Dat was een beetje mijn gedachte daarbij.
Zoals Elise al zei, elke keer roept de Heer ons opnieuw op om het avondmaal met elkaar te vieren. En dat is een gebod. Er zijn niet zo heel veel geboden in de Bijbel aan u en aan mij. Maar een van de geboden die de Heer Jezus wel aan ons gegeven heeft, is: doet dit tot mijn gedachtenis. Doe dit om aan mij te denken. En het brood is een beeld van het lichaam van de Heer Jezus Christus, dat voor ons verbroken is. Hij heeft zijn lichaam, zijn leven gegeven op het kruis. De wijn is een beeld van het bloed van de Heer Jezus Christus. En dat bloed is gestort. Hij heeft zijn bloed laten vloeien op Golgotha. En daar mogen we zometeen aan denken. Daar mogen we aan denken. En ik zou willen voorstellen dat we zometeen ook proberen ons te verplaatsen, alsof we zo net als Mozes of Aaron voor die heerlijkheid van God staan in dat heiligdom. En dat we ons mogen verbazen over het feit dat we tot God mogen naderen. Dat wij als kleine mensen, als schepseltjes, tot de God van deze schepping mogen naderen. Dat hij ons bij zich wilt hebben. En dan mogen we zien op het bloed wat op het verzoendeksel ligt. Het bloed van de Heer Jezus Christus. En dan mogen we weten dat de wet in zijn binnenste was. Dat de man die als enige ooit de wet van God volledig heeft gehouden, dat hij gestorven is onder de vloek van de wet. Eigenlijk had hij tegen God kunnen zeggen: Heere God, ik heb mijn werk voleindigd. Neemt u mij op in uw heerlijkheid. En had de Heere God moeten zeggen: wel gedaan, gij trouwe slaaf. Je hebt gedaan wat je moest doen. En de Heere Jezus zei: als de Vader mij een beker geeft die verder gaat dan dit, dat ik mijn leven moet afleggen voor mijn broeders en zusters, dan zal ik dat doen. En toen heeft God hem geoordeeld voor onze zonde, voor jouw zonde, voor uw zonde, voor mijn zonde. De dingen die scheiding maakten tussen jou en God, heeft de Heer Jezus gedragen. En hij heeft zijn bloed daarvoor gestort. En zoals een priester dat bloed van een dier het heiligdom innam en dat op het verzoendeksel sprenkelde, waarmee die toren van die cherubs gestild werd, zo heeft de Heer Jezus Christus, toen hij op het kruis hing, zijn bloed als het ware ingedragen in het heiligdom in de hemel voor de troon van God. En heeft hij verzoening gedaan voor u en voor mij. Ik stel voor dat we het brood laten rondgaan alvast. Dan zal ik onderwijl nog een keer die woorden uit Hebreeën 10 lezen over het ingaan in het heiligdom. En daarna stel ik voor dat we bidden met elkaar en dan het brood eten. Dan lees ik u nogmaals Hebreeën 10 vanaf vers 19. Daar wij dus, broeders, vrijmoedigheid hebben om in te gaan in het heiligdom. We hoeven niet met angst en beven in te gaan zoals een hoge priester misschien ingegaan is. Zou God mij slaan met zijn toorn? We mogen gewoon naar binnen gaan bij God. Door het bloed van Jezus. Het bloed van de Heer Jezus, wat hij gestort heeft op het kruis, is de grondslag. Langs de nieuwe en de levende weg die hij ons heeft ingewijd door het voorhangsel heen, dat is zijn vlees. We mogen door de Heer Jezus Christus achter hem aan, als het ware, bij God binnenstappen. En dan staat erachter, en wij een grote priester over het huis van God hebben. Als je naar de tabernakel kijkt, dan zie je allemaal priesters. Maar in het Nieuwe Testament heb je eigenlijk maar één grote priester. Dat is de Heer Jezus Christus, die het grote offer heeft volbracht, het eeuwige offer, het volmaakte offer. En dan staat erachter, laten wij dan naderen met een waarachtig hart, met een hart wat gekenmerkt wordt door de waarheid. De waarheid dat we weten wie de Heer Jezus is. De waarheid dat we God kennen. De waarheid dat we weten wie de Heer Jezus is voor ons, wat hij gedaan heeft op het kruis. In volle zekerheid van het geloof. Het mooie van het avondmaal is, we doen het tot gedachtenis van de Heer. Maar het is ook een bewijs voor u en voor mij dat het waar is. Dat de Heer Jezus echt zichzelf gegeven heeft voor jou, voor u. Dat er helemaal niets is en niemand is die u van God kan scheiden. In volle zekerheid van het geloof. De harten door besprenkeling gezuiverd van het kwaad geweten. Het bloed van de Heer Jezus Christus is over uw leven uitgesprenkeld. En alles wat kwaad is, is als het ware weggedaan. En het lichaam gewassen met rein water. Zoals een priester gewijd werd en gewassen werd bij zijn wijding en tot priester voor God mocht naderen, zo zijn wij nieuwe mensen geworden. Mensen die priesters geworden zijn, die tot God mogen naderen.